In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 139ste psalm, psalm 139, en daarvan het 7e vers. Gij hebt mijn gans gesteld doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Wat er verder volgt in vers 7 van de 139ste psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, het eerste hoofdstuk. Lezen we de versen 26 tot en met 31, dus de eerste schriftlezing, Genesis 1, vers 26 tot en met 31. En vervolgens uit Genesis 2 lezen we vanaf vers 15 tot en met vers 25, vers 15 tot en met 25... om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 8e psalm. Het eerste gedeelte van vers 2. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingen monden. En dan het tweede gedeelte van vers 1. Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid.
En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dat zij eerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerpt haar en hebt eerschappij over de vissen der zee en over de gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, Ik heb uw lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar aan alle gedierte der aarde en aan al het gevoogde des hemels en aan alle kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Hoofdstuk 2, vers 15. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een ulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierde des velds en al het gevolgde des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevoogde des hemels en van al het gedierde des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 41. Ik wil dat in 3 keer behandelen, zondag 41. Ik lees u wel de hele zondag voor. Zondag 41, vraag en antwoord 108 en 109. Wat leert ons het 7e gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. In de eerste preek van die serie van 3, vanmiddag met name wil ik dan stilstaan bij die woorden aan het slot van antwoord 108, de heilige huwelijkse staat. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de doop aan de kleine kinderen van de gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als u de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij, Livia Mulder, genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwent wegen hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom een allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij gekomen zal zijn tot haar verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Mulder? En aan moeder Mulder deze vraag, omdat u geen beleidend lid bent, belooft u uw man bij te staan in de opvoeding om uw kind, als zij tot haar verstand zal zijn gekomen, waarvan gij moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen of te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord? Geliefde doopouders, kleuren roepen altijd bepaalde gevoelens en emoties op. Kleuren, ze kunnen je somber maken, ze kunnen je blij maken, ze kunnen je enthousiast maken. Maar kleuren geven soms ook een bepaalde boodschap af. Dat begrijpen we allemaal in het verkeer. Bij een rood stoplicht stop je, bij oranje weet je, je wordt gewaarschuwd en je kan eigenlijk niet meer doorrijden, je moet stoppen. En bij groen mag je doorrijden. Kinderen, als ze al jong zijn, houden ook van kleuren. Als je ze een kleurboek geeft en stiften, dan kunnen ze daar een hele poos mee bezig zijn. Het doopformulier en Gisteravond hebben we er met elkaar over doorgesproken. Jullie gaven het aan, dat is best lastig te begrijpen. Er is ook heel veel tekst, er worden ook heel veel dingen erin genoemd. En soms moeilijk te verstaan hoe dat allemaal nou ligt en wat ermee wordt bedoeld. Maar misschien kunnen we dan dat proberen uit te leggen met kleuren. En heeft het ook een bepaalde betekenis direct ook op Livia. Kleuren. Drie kleuren dan eigenlijk, als we dat formulier proberen in de kern weer te geven. Allereerst de kleur zwart. Maar daarmee zet het formulier ook in. Zwart, dat tekent ook ons natuurlijk hart. Het hart wat van onszelf zwart is van de zonde. Zwart wijst ook op het oordeel van God. Waaronder wij met onze kinderen liggen. Zwart is de kleur van het verderf. En tekent de afwezigheid van Gods licht. Door zich af te wenden van Gods genade verkiest een mens de duisternis, het zwart, boven het licht. De tweede kleur, waarmee we eigenlijk misschien zouden kunnen zeggen dat tweede stuk van het formulier samenvattend, is eigenlijk de kleur rood. Dan komen we bij het hart van het formulier. Rood. Wat wijst op het bloed van het lam. Dat bloed wat bij het volk van Israël in Egypte gestreken moest worden op de deurposten van het huis. En daarachter was men veilig als de verderfengel rondging. Dat bloed wat ook heen wijst naar het bloed van de Heere Jezus. Die zichzelf als een onstraffelijk lam heeft geofferd. En waarvan we later lezen dat het dat rode bloed van Christus is dat reinigt van alle zonden. En dan kom je, en dat zien we ook straks terug in het laatste gebed, dan kom je ook eigenlijk uit bij de kleur wit. Wit, de kleur van de reinheid, van de smetteloosheid. Als we denken een aantal weken terug, Pasen, dan lezen we ook dat in het graf van de Heere Jezus, dat daar die engel was met een wit kleed. En in het boek Openbaring lezen we ook steeds weer terug dat men gekleed was in witte klederen. Wit, de kleur van de sneeuw. Wit die alle onreinheid bedekt. En die drie kleuren, als je dat probeert vast te houden als de inhoud van heel het formulier. En is het belang van belang dat jullie dochter leert omgaan met kleuren. Dat ze niet kleurenblind is. Of dat ze alleen maar één kleur in handen krijgt. Want straks mag het doopwater over haar voorhoofdje worden gesprenkeld. Water uit de kraan. Water dat geen kleur heeft. En toch wel spreekt van kleur. De zwarte achtergrond van in haarzelf haar boze hart. De rode achtergrond van het bloed van Christus. En de witte achtergrond van de reinheid die God wil geven door de werking van zijn geest, door het offer van de Heere Jezus Christus. En laat haar opvoeding gekleurd mogen zijn met deze kleuren. En dat die kleuren haar mogen vertellen wie ze zelf is en wie God voor haar wil zijn. Ja, zo dat de Heilige Geest het door Christus met zijn rode bloed verworven witte kleed van zijn gerechtigheid zal leggen over haar in haar zelf zwarte zondaarshart, opdat ze zo rein en heilig mag staan tegenover de Heere. En de Heere, die schenken jullie alles wat nodig is om haar die kleuren te leren die haar wijs mogen maken tot zaligheid. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 81ste psalm, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En na de doopsbediening zingen we staande toe. het derde vers van de 134e psalm. Livia Mulder, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij, Livia Mulder, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden, en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 37e psalm. Psalm 37, het tweede en het derde vers. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 133ste psalm en daarvan het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Vers 3 van 133 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het huwelijk is een wonderlijk iets. Twee mensen die elkaar vinden. Samen willen ze met elkaar het leven delen. En door de huwelijkssluiting verbinden ze zich officieel aan elkaar. En bij een huwelijk beloof je ook levenslang bij elkaar te blijven. Maar zeg jij misschien wel, waarom zou je eigenlijk trouwen? Die vraag die kan bij iemand leven. Want wie heeft het huwelijk nou ingesteld? En wat is nou het nut van een huwelijk? En is het aangaan van een huwelijk wel de moeite waard? Kan immers vandaag de dag toch ook zo anders? Je kan gaan samenwonen. Je kan ook een langdurige relatie hebben, terwijl je toch allebei apart blijft wonen. Je kan een samenlevingscontract kun je gaan opstellen. Dan nog eens die andere vragen die er vandaag de dag bij komen. Waarom zouden twee mensen van hetzelfde geslacht niet met elkaar kunnen trouwen? En waarom zou je niet verschillende losse relaties naast elkaar mogen hebben? En bovendien, zegt iemand misschien, bij al die echtscheidingen die er vandaag de dag zijn, vind ik een huwelijk nog ineens zo'n goed idee. En zulke vragen rondom huwelijk, liefde en seksualiteit zijn er vele. Zeker in onze geseculariseerde samenleving, waarin er geen vast omlijnde seksuele moraal bestaat. En juist daarom is het toch ook zo belangrijk dat in de kerk de Bijbelse lijnen worden gehoord. Opdat we daardoor geholpen worden om door alle vragen, alle verwarring en alle belemmeringen heen het Bijbelse zicht te krijgen en te houden op deze thematiek. In een drietal preken wil ik dan ingaan op de behandeling van het zevende gebod, zoals we dat terugvinden in zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. En deze drie preken, die moeten u en jullie ook zien als één geheel. Niet alles zal worden gezegd. Niet alles kan worden gezegd. Enerzijds dan zouden er veel meer preken nodig zijn dan drie. En anderzijds is de kansel ook niet de plek ervoor om alles te benoemen. Maar weet in elk geval dat als die drie preken zijn afgerond en u of jullie vragen blijven houden of openstaan, dat de pastorie deur ook open staat om te komen met je vragen. In elk geval vanmiddag de eerste preek. Als thema zetten we boven de prediking de instelling van het huwelijk. Drie gedachten. De orde in het paradijs. In de tweede plaats een bloem uit het paradijs. En in de derde plaats een beeld van het paradijs. De instelling van het huwelijk. De orde in het paradijs. Een bloem uit het paradijs. En een beeld van het paradijs. Bij de behandeling van het zevende gebod zullen we moeten beginnen waar de Bijbel begint. En dat is dus in het paradijs. Want als we de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel zouden overslaan, beginnen we verkeerd. We moeten terug naar het paradijs. Het verloren gegaane paradijs. Dat geldt altijd weer, dat een mens daartoe naar teruggeleid moet worden. Maar toch wel heel in het bijzonder als het gaat rondom de thematiek van huwelijk en seksualiteit. Want als we dat niet doen, wordt anders de zondige werkelijkheid na Genesis 3 uitgangspunt en norm. En de gevolgen daarvan zijn ernstig. Want dan worden seksualiteit en zonde met elkaar verbonden. En er kan maar zo de idee ontstaan dat alles rondom seksualiteit te maken heeft met de verdorvenheid van de mens. Dat klopt echter niet. Want we moeten rond huwelijk, liefde en seksualiteit het uitgangspunt nemen in de situatie van voor onze breuk met onze schepper. We moeten starten in Genesis 1 en Genesis 2. Want daar lezen we hoe de Heere alles wonderlijk heeft gemaakt. De zon, de maan, de sterren, de vissen in de zeeën, de dieren op het veld, maar bovenal de mens als het kroonjuweel van de schepping. Want dat lezen we toch ook in het eerste Bijbelhoofdstuk, waar de Heere als het ware in zichzelf het zegt. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat wordt nou van de mens gezegd, geschapen naar het beeld van God. En daarin klinkt onze levensroeping door. Wij zijn geschapen om het beeld van God te vertonen. We zijn geschapen om Gods lof en Gods eer te verkondigen in ons leven. De Westminster Confessie begint daarmee. Waartoe heeft God de mens geschapen? Om God te eren en te loven. En is dat nou geen rijk levensdoel? Ons leven, zelfs van de allerkleinste, is kostbaar en heeft een doel. Wij mogen er zijn. En we mogen ook zijn wie we zijn. We zijn op deze aarde om te leven tot eer van de drie-enige God. En dan mogen jullie als ouders ook voorhouden aan jullie dochtertje. Haar leven heeft zin en doel, omdat ze is voortgebracht door de scheppende handen van de Heere. Maar als we dat zo zeggen, dan komt daar direct wel een vraag naar ons allen toe. Want hoe ligt dat nou in ons leven? Leef jij tot eer van God? En verheerlijkt u God in uw leven? Want deze levensroeping stijgt ver boven alles uit. En dat heeft ons ook heel veel te zeggen rond de thematiek rondom het zevende gebod. Ons leven komt niet pas tot zijn doel als we in een huwelijk zijn getreden. En in ons leven draait het ook niet om seksuele gevoelens of lusten. Ons leven is niet pas geslaagd als we een levenspartner hebben gevonden. In ons leven dient het allereerst en allermeest te gaan om de eer van God. En dat dient het belangrijkste te zijn. Dus niet, hoe krijg ik zo snel mogelijk verkering? Of hoe kom ik aan de man of aan de vrouw? Maar wel die vraag, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? En hoe krijg ik deel aan die hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus? Dat is wel het eerst, het voornaamste. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Toch als dat is gezegd, is niet alles gezegd. Want dan lezen we nog meer in Genesis 1. Ook vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Dus we lezen eerst dat de mens is geschapen naar het beeld van God. En vervolgens staat er dat die mens mannelijk en vrouwelijk is geschapen. Dat is toch iets wonderlijks. God schiep niet enkel mannen. God schiep niet enkel vrouwen. Maar God schiep beiden. Man en vrouw. Ze zijn, mag je het zo zeggen, beide mens en toch zo verschillend. De man in het man zijn en de vrouw in haar vrouw zijn, zijn beiden een goed gelijkend beeld van God. Het is goed om dat te blijven benadrukken. Man en vrouw zijn beiden de kroon van Gods schepping. In Adam de man en in Eva de vrouw wordt de mens gezien die God heeft geschapen naar zijn beeld. En daarin is geen rangorde. De man is niet meer dan de vrouw. De man is ook niet beter dan de vrouw of meer het beeld van God dan de vrouw. Beiden zijn ze geschapen naar het beeld van God. Dus beiden ook volstrekt gelijkwaardig. God heeft ons mannelijk of vrouwelijk geschapen. En ons man zijn of ons vrouw zijn is door God zo gewild. Hij heeft dat niet verkeerd gedaan. En hij heeft zich daarin niet vergist. Hij maakte ons zoals hij ons hebben wilde. Onze stem, of die nou zacht is of hard, hoog of laag. Onze lichaamsbouw, de kenmerkende trekken van ons lichaam die bij ieder van ons weer anders is. Of onze geslachtsorganen. Het is alles zo door God geschapen. En wij mogen ons geslacht dan ook als scheppingsgave van God aanvaarden. Maar dat roept vandaag de dag wel vragen op. Waarom deed God dat zo? Had hij het ook niet anders kunnen doen en had hij niet beter allemaal van hetzelfde soort kunnen maken? Het kan zijn, jongelui, dat je met die vragen zit, zeker als je in de puberteit komt. Als je bij jezelf allerlei veranderingen opmerkt in je lichaam. En juist in die jaren van de puberteit je ook merkt aan je lichaam dat jij anders bent en dat jij er anders uitziet als degene van het andere geslacht. Dat doet ook iets met je. Met je gevoelens, met je verlangens. Ja, we zien dat vandaag de dag men probeert om dat scheppingsonderscheid ongedaan te maken. De aparte dames en heren toiletten die verdwijnen. En algemene toiletten komen daarvoor op de plek. Of dat men zegt, niet je geslacht zoals het lichamelijk is, maar je welbevinden. Dat zou je identiteit uitmaken. Of je nou een jongen of een meisje bent, of je je ook zo voelt. En dan wordt er gepleit voor een genderneutrale samenleving, waarin iemand zijn eigen sekse kan ontwikkelen en dat ook dus ook steeds wisselend kan zijn. Wie zich niet fijn voelt in een mannenlichaam, die moet zich kunnen ombouwen tot een vrouw. Zaken die zelfs betaald worden vanuit een verzekeringspakket. En hoe razendsnel zijn die ontwikkelingen de samenleving niet binnengedrongen. En zeker, het kan ook heel complex liggen. Er zijn kinderen die geboren worden met een dubbel geslacht. En er zijn mensen die ook worstelen met hun identiteit, wat hen ook erg eenzaam kan maken. Maar we mogen vanwege de uitzonderingen mogen we de regel nooit veranderen. En die regel die vinden we in de schrift. Het verschil tussen mannen en vrouwen is geen vondst van mensen, maar is een gave van God. En dat wordt in Genesis 2 toch heel teer omschreven. Waar je leest hoe de schepper persoonlijk betrokken is bij de schepping van de mens. Je zou kunnen zeggen, de mens is zijn kunstwerk. Hij neemt de rib uit de man om daaruit de vrouw te maken. Je zou bijna zeggen, van dezelfde materie als de man, maar toch zo anders, uniek, bijzonder. Zie je dat, jongens, mannen? Je bent zoals je bent door God geschapen. Meisjes, vrouwen. De Heere heeft je zo gevormd zoals je bent. En is dat niet iets rijks? Dat je verwonderd mag stemmen. En dat je ook dankbaar mag maken. En dat scheppingsonderscheid mag je dan ook niet gaan verdoezelen. Dat heb je juist te tonen. Uit te stralen. Ja, ook in je kleding. Zeker. Kledingstijl is door de eeuwen door veranderd. Het is ook niet overal in de wereld hetzelfde. Maar toch zal in de kleding het onderscheid tussen man en vrouw zichtbaar dienen te zijn. Het was al zo in de Bijbelse dagen. Mannen en vrouwen droegen inderdaad beiden een soort jurk. Maar bij de man was die kleding veel meer opgebonden, zodat hij zich sneller kon voortbewegen. En ook was aan de kleuren al te zien of het ging om een mannenkleed of een vrouwenkleed, want die kleuren verschilden. Dus vanaf een afstand zag je al direct, was het al zichtbaar, of daar een man of een vrouw aankwam. Ook in het uiterlijk verschilden mannen en vrouwen van elkaar. Dat blijkt ook meer dan eens in de schrift. Als we denken aan die bekende tekst uit Deuteronomium 22, waarin toch ook staat dat een man geen vrouwenkleed zal aantrekken. Die tekst, Deuteronomium 22 vers 5, die veronderstelt dus dat er een zichtbaar onderscheid was in de kleding tussen mannen en vrouwen. Als dat verschil er niet was geweest, had dit gebod van Mozes ook niet in de schrift gestaan. Maar dat verschil in kleding vindt zijn grond in Gods scheppingsordening. Dat is het Oude Testament één voorbeeld. Maar ook één voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Als we denken aan die apostolische vermaning aan de vrouwen om hun schoonheid niet te gaan zoeken in het vlechten van het haar, in het dragen van kettingen of van oorringen. Denk aan wat we lezen in 1 Timotheüs 2 of in 1 Petrus 3. Dan is het eigenlijk heel opvallend als we die vermaning op ons in laten werken, dat die vermaningen altijd klinken richting de vrouw. Blijkbaar was dat voor de mannen dus geen verleiding. En dat veronderstelt dus ook dat die mannen die kettingen en die oorringen niet droegen. Zie eens op je twee teksten, we zouden er nog veel meer kunnen noemen, waarin toch wel nadrukkelijk naar voren komt dat mannen en vrouwen in hun kleding, in hun haardracht, in heel hun uiterlijke verschijning, dat ze zichtbaar dienen te maken tot welk geslacht zij behoren. Want ook daarin eer je je schepper. En getuig je ervan hoe mooi de schepper je heeft gemaakt. Dat is die scheppingsordening. God schiep de mens. Man en vrouw schiep hij ze. Dat brengt bij de tweede gedachte. Een bloem uit het paradijs. Want nu brengt God die mens, geschapen man en vrouw, die brengt hij samen in de band van het huwelijk. En dat blijkt al direct op de wijze waarop hij man en vrouw heeft geschapen. Daarin blijkt al iets van die hemelse inzetting van het huwelijk. God had Adam en Eva immers ook tegelijk kunnen maken, maar dat heeft hij niet gedaan. Want man en vrouw zijn geen twee wezens die los van elkaar leven. Adam is als eerste geschapen. Maar die mens is niet geschapen om voor zichzelf te leven. Immers, hoe had de Heer het niet gezegd in Genesis 2, vers 18? Het is niet goed dat de mens alleen zij. En dat geldt niet alleen voor Adam, maar dat geldt voor Adam als de mens. De mens die geschapen is tot gemeenschap. Dat de mens is aangelegd op gemeenschap behoort nu ook bij het beeld van God. De mens die behoefte heeft aan iemand om zich heen. Wat dat betreft is het ook heel gewoon als je op een bepaalde leeftijd verlangt naar een vriend of naar een vriendin. Zo heeft God dat ook gelegd in de schepping. En dat bleek ook al in het paradijs. Adam, de mens, vond nergens zijn gelijke onder de dieren. Hij miste, hebben we daar wel eens over nagedacht, jongens en mannen. Adam die miste een hulpe, zo staat er, die als tegenover hem zei. Dat is best verontmoedigend, of niet? Een man die zich vaak denkt wel zelf te kunnen redden. Hij heeft niemand nodig. God heeft dat nu anders bepaald. Hij zegt, nee, mannen kunnen het niet zelf. Ze hebben een hulpe als tegenover hem nodig. Iemand die hen helpt om met God te leven en voor God te leven. Iemand die bij hem past. Nee, niet een voetveeg onder hem. Ook niet een slavin die wat achter de man aansjokt. Maar het gaat om een hulpe die als tegen hem over zij. Een hulpe tegenover. Dat wil dus zeggen, iemand die liefdevol met je omgaat. Iemand die eerlijk met je omgaat. Iemand die je aanvoelt en aanvult. Iemand die je corrigeert en die je stimuleert. Iemand bij wie je jezelf kan zijn. En iemand die er ook voor jou is. Een hulp als tegenover. God die aan de man de vrouw schenkt, opdat ze zo samen beelddrager Gods mogen zijn. En God geeft aan Adam die wederhelft. Vers 21 en 22. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar tot Adam. God heeft de vrouw geschapen uit de man. Maar daarvoor is dus wel een rib uit Adams lijf genomen. Een rib. Een vrouw wordt dus geboren uit de zijde van Adam. Niet uit zijn hoofd, opdat zij zou heersen over de man. Niet uit zijn voet, opdat zij vertreden en vertrapt zou worden door de man. Eva wordt genomen uit Adams zijde om zijns gelijke te zijn. Er liggen daarin geen treffende lijnen opgesloten voor het huwelijk. De vrouw die als het ware genomen werd van onder de arm van de man, opdat Adam haar zou omarmen. Ze werd genomen van nabij het hart van de man om door Adam aan zijn hart gedrukt te worden en bemind te worden. Eva en Adam. Ze zijn wel anders. Niet gelijkvormig, maar wel gelijkwaardig. En in zijn slaap, in die slaap van Adam, heeft God de rib uit Adams lijf genomen. En wat moet dat niet zijn geweest voor Adam toen hij wakker werd? En hij bracht haar tot Adam. Adam mocht Eva niet eigenhandig naar zich toetrekken. Maar als Adam wakker wordt, dan ziet hij dat God Eva naar hem leidt en brengt. De Heere geeft Eva aan Adam. En zo sluit God het eerste huwelijk in de raadzaal van het paradijs. En als Adam wakker wordt, ontwaakt hij in een heilig en in een rein huwelijk. En de vreugde die dan stroomt door zijn hart, die is intens. En vol verrukking roept hij het uit. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Adam ziet Eva en hij weet, zij is voor mij. Door God aan mij gegeven. Wat een wonder. Isha, maninne. En bij Adam gaat dan het kennen van de vrouw aan het bekennen vooraf. Want die volgorde moeten we helder houden. Eerst leert de man zijn vrouw kennen. Vers 23. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En pas daarna gaat hij zijn vrouw bekennen. 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Dus eerst de geestelijke gemeenschap en pas dan de lichamelijke gemeenschap. Want de Heere heeft aan de man de vrouw gegeven, opdat ze samen de Heere mogen dienen. Om daarin elkaar te helpen in het vertonen van het beeld van God. Het wordt er ook elke keer beleden als we het huwelijksformulier lezen. Waartoe heeft God het huwelijk gegeven? Als eerste wordt dan ook gezegd om elkaar bij te staan en te helpen in de dingen die tot het tijdelijke, maar bovenal die tot het eeuwige leven behoren. En dat elkaar kennen en erkennen gaat dan voorop en is primair. En dat brengt Adam nou tot die lofzang. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Het huwelijk, als een bloem uit het paradijs, in het paradijs, door God ingesteld. Wat is vaak de praktijk met mooie bloemen? Als je ergens een mooie bloem ziet staan op het veld. Dus hebben jullie het wel eens gehad, jongens en meisjes, dat je ergens zoiets moois zag staan, dat je denkt van die bloem, die wil ik meenemen naar huis. Heel voorzichtig brak je die stengel af en nam je die bloem dan mee naar huis. De volgende morgen was de schoonheid van die bloem helemaal weg. Want je had die bloem afgebroken. Het was niet meer verbonden aan de wortel. En de schoonheid was daardoor verloren. En zo ligt het ook met de paradijsbloem van het huwelijk. Want als we verder gaan bladeren naar Genesis 2, dan zien we dat de zondeval ook grote gevolgen heeft in het huwelijk. De duivel die Eva verleidde en Eva ging erop in. En in plaats van de duivel naar haar man te sturen, ging ze zelf op zijn verleiding in. En die zondeval ontwrichtte alle huwelijksverhoudingen. Want nog voordat Adam en Eva ontdekten dat ze God kwijt waren, ontdekten ze hun naaktheid. Genesis 3, vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakte zich schorten. Dat is nou het eerste dat Adam en Eva opvalt na de zondeval. Is dat geen aanklacht? Door Gods liefde werden Adam en Eva in het paradijs uit één vlees en tot één vlees. Maar door die zondeval verandert dat ene vlees weer in twee ikken die tegenover elkaar komen te staan. Er is een breuk geslagen tussen man en vrouw. Want als God de man ter verantwoording roept om wat hij heeft gedaan, zegt hij: de vrouw die gij mij gegeven hebt. Nu geen lofzang meer, been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Maar wel die beschuldiging: de vrouw die gij mij gegeven hebt. Adam ziet zijn vrouw niet meer als een godsgeschenk, maar als een valkuil. Eva is niet langer voorwerp van verwondering, maar wordt voorwerp van beschuldiging. Dat heeft de zonde gedaan. En er komt schaamte richting elkaar. En is het dan geen wonder van Gods genade dat de Heere dan toch verder gaat met die mens? Maar dat hij die mens ook samen verder laat gaan. Als die moederbelofte klinkt: ik zal vijandschap zetten. En als Adam en Eva elkaar in die moederbelofte mogen terugvinden, zodat Adam het ook mag zeggen: ja, die vrouw, haar naam is Eva, een moeder aller levenden. Nee, in het paradijs mogen ze dan niet meer blijven. Ze worden het paradijs uitgezonden. Maar die moederbelofte gaat mee. En die bloem uit het paradijs gaat mee. Want het huwelijk is een bloem uit het paradijs die na de zondeval, dat ze die mogen meenemen. En zo worden er kinderen geboren. Bij Adam en bij Eva. Genesis 4. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw. En zij werd zwanger. Het huwelijk heeft nog een plaats gekregen buiten het paradijs. Het huwelijk is er nog. Adam bekende Eva. Bekende. Yada staat daar. En daarin ligt het woord kennen en erkennen opgesloten. Waarbij dan het samen buigen voor de Heere voorop staat. En nergens wordt toch de omgang tussen man en vrouw zo teer, zo respectvol en zo liefdevol omschreven als in Gods woord. Want hier in de Bijbel krijgt de vrouw een ereplaats. Haar man moet haar beschermen. Haar man moet haar bewaren. Haar man moet haar leiden. En daar hebben die feministen, als ik het zo mag noemen, nou helemaal niets van begrepen. Zij die altijd menen op te komen voor de belangen van de vrouw, zijn juist degene die de vrouw misschien wel het meest achteruit stellen en helemaal niet verstaan wie de vrouw nu is. Want bij hen moet een vrouw zich altijd maar weer zelf bewijzen. En daarom wordt ze de arbeidsmarkt opgedreven, alsof de identiteit van de vrouw ligt in gelijke posities en gelijke beloning met de man. En wordt de vrouw gestimuleerd om zelf te bepalen wat ze van haar lichaam naar buiten laat zien? En een vrije seksuele moraal, ook voor de vrouw, dat zou dan het sluitstuk zijn op het ongedaan maken van de achterstelling van de vrouw. In de Bijbel wordt er op zo'n andere wijze gesproken over de vrouw. Met respect, met waardering. Als de hulpe tegenover haar man, als de Heer het huwelijk zegent, als de moeder van haar kinderen. Vrouwen zijn niet minder waardig dan mannen. Wel anders. En toch gelijkwaardig. Ja, de vrouw als het hart van het gezin. Dan kan de man wel het hoofd zijn, maar in het lichaam klopt het hart. En een hoofd kan nooit werken zonder lichaam. En de eerste roeping van de vrouw ligt dan ook in haar gezin en tot haar man. En van die taak mag zij zich ook nooit laten afbrengen. Nee, dat is niet zo omdat de man beter is of omdat de man slimmer is of omdat de man meer aan kan. Nee, dat is omdat de Heer het zo heeft bepaald. Een vrouw hoeft zich niet te bewijzen. En hoeft niet krampachtig zich omhoog proberen te werken. Ze mag zijn wie ze is. Als vrouw. En wat dat betreft is er toch eigenlijk geen belangrijkere taak. Die taak van de moeder in het gezin. Op deze moederdag mag dat toch ook wel worden onderstreept. De vrouw des huizes als de spil waar heel het gezinsleven om draait. Adam kent Eva en hij erkent haar. En dat kan alleen maar door de kracht van de moederbelofte. En zo krijgt het huwelijk nog een plaats buiten het paradijs. En zo zien we die hoge roeping van het huwelijk als een bloem uit het paradijs. Dat brengt dan bij onze laatste gedachte. Een beeld van het paradijs. Want we zeiden dat al, het huwelijk is een instelling uit het paradijs, maar het houdt zijn plaats ook buiten het paradijs. En het is zelfs zo dat de Heere dat beeld van een huwelijk tussen man en vrouw op diverse plaatsen gebruikt om duidelijk te maken hoe zijn verhouding tot zijn volk is. Er worden ook andere beelden voor gebruikt. Van de kudde met de herder. Van een landman met zijn wijngaard. Van een vader met zijn kind. Maar ook die van een man met zijn vrouw. En denk maar aan die woorden uit Efeze 5. Waar de apostel Paulus de huwelijksband tussen de man en de vrouw vergelijkt met de band tussen Christus en zijn gemeente. Als hij het daar zegt in Efeze 5, deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. En het geheim van een christelijk huwelijk, dat kan dus alleen worden begrepen vanuit die liefde van Christus. En daarover vinden we dan in Efeze 5 ook treffende lijnen. Geestelijke lijnen ook. Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft is een zwak afschijnsel van het huwelijk tussen bruidegom Jezus en zijn met zonde beladen bruidskerk. Zoals Eva is voortgekomen uit de zijde van Adam, zo is de kerk gebouwd uit de zijde van Christus, die aan het kruis doorstoken werd en toen de slaap des doods sliep. Maar daarom is de kerk ook gebeente van zijn benen en vlees van zijn vlees. En in Efeze 5 stelt Paulus dan die liefde van Christus centraal. En wat is er dan nou zo kenmerkend voor die verhouding van Christus tot zijn gemeente? Hij heeft die gemeente lief. Niet vanwege iets in de leden van die gemeente. Daar zijn slechts zonde en ongerechtigheden te vinden. Het is enkel zondaarsliefde. Als man, als vrouw, als je bij jezelf te raden gaat, moet je niet zeggen hoe dikwijls je vol egoïsme handelt. Op jezelf gericht. Zo gebrekkig. Maar die liefde van Christus is een reine liefde. En hij bedoelt er zichzelf niet mee. Maar hij is een geheel voor de ander. En die liefde van Christus is ook onveranderlijk. Hij heeft er zichzelf voor over gehad. Hij ging zelf liever aan het kruis en in de dood dan dat zijn kerk zou omkomen. Dat is nou die zelfverloochenende liefde. Die zichzelf weggevende liefde. En zo heeft Christus Jezus zijn vader in de hemel verlaten om zijn vrouw, zijn kerk aan te hangen en één vlees met haar te worden. Kijk, we worden toch altijd geroepen om de Bijbel na te spreken. En om de norm van de Bijbel daarin ook als de norm te houden. Dus als we iets willen verstaan van Gods bedoeling met het huwelijk, zullen we ook iets van Gods liefde in Christus moeten kennen. Want hoe kun je in je huwelijk, in je verkering, hoe kun je ooit die ander lief hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad, als je zelf die liefde van Christus niet kent? Alleen als man en vrouw beiden Christus toebehoren en Christus heerschappij voert over de verhouding in het gezin, ja, dan toch pas wordt een huwelijk innerlijk gereinigd, geheiligd en vernieuwd. Begrijpt u? We zullen Christus moeten kennen. Willen we een echt christelijk huwelijk kennen? Dat geeft er ook een klem naar stelletjes die verkering hebben. Die misschien ook al wel trouwplannen hebben. Is de Heere Jezus in jullie verkering? En leven jullie vanuit het oprechte geloof in Hem? Die vraag komt ook naar u die 10 jaar, 20, 40, 50 jaar bent getrouwd. Is Christus in uw huwelijk? En leven jullie samen vanuit die zelfopofferende liefde van Christus? Moeten we niet eerlijk zeggen dat elk huwelijk waarin Christus niet is, niet het huwelijk is zoals God het heeft bedoeld? En zeker, met een gesloten Bijbel, kun je als echtpaar zeggen, als je Christus niet kent, van ja, we hebben toch nog wel een goed huwelijk. Als de Bijbel open gaat, dan moeten we toch ook in alle eerlijkheid zeggen dat elk huwelijk waarin Christus niet is, dat dat ten diepste een slecht huwelijk is. Hoe kun je elkaar vasthouden en hoe kun je het met elkaar volhouden? Dat kan toch alleen maar door met al je falen en met al je gebreken uit Christus te leven en je te laten voeden door zijn liefde. Want van hem leer je toch om geduld te oefenen, om jezelf te beheersen. En leer je hoe je die ander moet liefhebben. En wie Jezus volgt, die kan toch ook het kruis in het huwelijk. Want daar spreekt het formulier toch ook over. Die kan dan dat kruis in het huwelijk achter hem aandragen. Wie daarentegen dat kruis van Christus niet kent, die ergert zich aan de ander. En die kan de zwakheid van die ander niet dragen. En als ook een van Christus in zijn huwelijk niet op zijn plek is en bij het kruis vandaan is gegaan, dan zal hij dat ook merken in zijn huwelijksleven. En begrijpt u dan ook dat het huwelijk uiteindelijk staat of valt met onze verhouding tot de Heere Jezus Christus? Heb je ontdekt dat hij voor zondaar aan het kruis is gegaan, voor mensen die zichzelf dikwijls zo tegenvallen? Dat hij zijn leven heeft gegeven voor een in zichzelf pikzwarte bruid. Een bruid die hem zo vaak op zijn hart trapt en hem verdriet doet. Kijk dan eens wie die bruidegom nou lief heeft. Een bruid waaraan niets aantrekkelijks is. Zwart van de zonde, beladen met grote schuld, stinkend van het kwaad, bedreven. Alles getuigt tegen die bruid. Ze mist elke schoonheid. En ze heeft niets aantrekkelijks in zich.
Maar voor zulken heeft Christus zich nou gegeven. Voor goddelozen is hij aan het kruis gegaan. Voor zondaren is hij de dood ingegaan. En voor hen geeft hij zijn liefdeshart. En dat is nou die liefde tussen bruid en bruidegom, zoals God het heeft bedoeld. En wie we nou ook zijn, of we nog maar 7 zijn, of dat we al 20 zijn, of dat we misschien al jarenlang getrouwd zijn, of dat we weduwe of weduwnaar zijn geworden, vandaag krijgen jullie en u allemaal een huwelijksaanzoek. Dat is de bruidegom, die in het gewaad van zijn woord zichtbaar en hoorbaar tot ons komt en dingt naar ons hart en ons toeroept, bij mij is er plaats. O, wijs zijn aanzoek dan toch niet af. Als de Heer het u toeroept, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie dan ook maar, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Leef niet aan die liefdesverklaring voorbij, want dat zal je eeuwig duur komen te staan. Maar Christus is de bruidegom van zondaren. En hij zoekt ongerechtige zondaren, zoekt hij nog op. En voor zulken klopte zijn liefdeshart. En voor zulken gaf hij zijn liefdesoffer. En het is de bruidswerver, de Heilige Geest, die nog altijd rondgaat om bruiden in te winnen voor deze bruidegom. En hij laat de leegheid zien van een leven zonder God. En hij brengt de mens tot de erkentenis dat het niet goed is dat de mens alleen zij. Als het gaat om die verhouding verticaal tot God. Hij doet een gemis ervaren. En dan doet je de leegte in je hart ook gevoelen. En hij doet je ondervinden hoe arm je bent als je God niet aan je zijde hebt. En zo werkt hij dat uitzien naar die bruidegom. En trekt hij de ziel tot de Heere Jezus. En alles van de wereld verliest dan ook zijn bekoring en zijn aantrekkingskracht. En de vriendschap van de wereld, die kan de leegte in je hart niet vullen. Maar die bruidswerver, God de Heilige Geest, die maakt een ziel heilig verliefd op die hemelse bruidegom. En hij laat Christus Jezus schitteren in al zijn heerlijkheid. En alles aan hem wordt u gans begeerlijk. En wat u in uzelf mist, mag je in hem vinden. En hij past precies bij u. Hij vervult die leegte in uw hart. En als zo die bruidswerver rondgaat, dan kun je bij hem ook niet meer vandaan blijven. Want je wil voortdurend bij hem zijn. Je wil zijn stem horen. Je wil in zijn ogen kijken. Je wil door hem omhelst worden. Je wil zijn liefde smaken. Bent u op hem aangewezen? Hebt u hem nodig gekregen? Kom, geef deze bruidegom jouw hart. Geef hem jouw hand en kus de zoon. Die bruidegom is nog op zoek naar zondaren. En als u of jij moet zeggen dat je in dat opzicht nog single bent, dat je nog altijd leeft buiten die bruidegom om, weet, ook vandaag dingt hij opnieuw naar uw hart. En hij is die bruidegom die een overspelige zondaar nog wil huwen. En hij is die bruidegom die nog van doen wil hebben met een die het zijn leven lang heeft opgehouden bij de goden van de wereld. Maar hij zoekt zo'n zwarte zondaar nog op en hij wil ze nog rein wassen in zijn reinigend bloed. En zo wil hij die band tot stand brengen tussen hem, die bruidegom, en de bruid. Als dat gebeurt, dan heeft het ook zijn doorwerking, gewis. In de band van het huwelijk. In hoe je omgaat met je verkering. Maar ook breder. In heel de gemeenschap waarin we staan. Want dan is het in alles. Dat die liefde van Christus die je zelf hebt mogen smaken. Ook bepalend wordt voor hoe je met anderen omgaat. Amen. Laat de Heer danken en bidden. Heer, zo past het om uw grote naam te danken, dat u het zelf bent, die mensen aan elkaar verbindt, maar nog groter, dat u het zelf bent, die zondaren aan u verbindt. Dat het huwelijk zo een zwak afschijnsel mag zijn van dat huwelijk tussen Christus met zijn bruidsgemeente. Heere, leer ons deze zaak. Ook in het bijzonder, als de week voor ons ligt en alles op ons af kan komen wat de wereld leert. Dat wij te rade gaan bij uw heilig woord. Waarin we lezen over de heilige huwelijkse staat. En dat we die hoog zullen houden en dat zullen uitstralen naar buiten. Wilt u met ons gaan, en ieder van ons, hoe we onze wegen ook gaan. In het bijzonder bij deze doopouders, gedenkt u ze. En geef ze ook wat ze nodig hebben. In de opvoeding van een dochtertje. En we mogen uw naam danken voor het goede wat gij ons schonk. Leid ons door woord en geest. Bewaar ons voor de boze. En doe ons leven tot eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 45e psalm, het 6e vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen.
Thank you.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.